vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Hallo luisteraars, leuk dat jullie er zijn. In deze podcast gaan we in gesprek met onderzoekers Jelle Keuper en Ken Peters. Zij deden de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek naar de impact van digitalisering op de huisartsenzorg. We hebben het over werkdruk, kunstmatige intelligentie, digitale samenwerking met specialisten en natuurlijk over de vraag hoe we de menselijke maat behouden in een steeds digitalere praktijk. Nou, en vandaag zit ik aan tafel met Jelle Keuper naast mij en op afstand Ken Peters, helemaal vanuit Maastricht. Welkom allebei.
Dankjewel.
Hoi Jelle. Hoi Ken.
Dankjewel.
Nou, net zoals in coronatijd via de Teams meeting.
Ja, het is wel toepasselijk bij het onderwerp, toch?
Zeker. Wij kunnen dit soort digitale uitdagingen gewoon aan. Hey, en zouden jullie je eerst eens even willen voorstellen?
Ja, Jelle Keuper, onderzoeker, op dit moment postdoc-onderzoeker bij het Nivel. Ik ben in januari gepromoveerd op het gebied van digitalisering in de huisartszorg, meer in brede zin. En mijn studieachtergrond is gezondheidswetenschappen en toen nog een masterspecialisatie in gezondheidsbeleid, economie en recht.
Super, nou lijkt me heel relevant. En Ken, jij?
Ja, mijn naam is Ken Peters, op het moment postdoc-onderzoeker aan de vakgroep huisartsgeneeskunde. En ook de academische werkplaats, huisartsgeneeskunde in Maastricht. Ik doe onderzoek naar passende zorg en naar digitale zorg. En ik ben in december gepromoveerd op mijn proefschrift over een specifieke digitale zorgtoepassing, namelijk het meedenkenconsult. Ik heb geen geneeskundige achtergrond. Ik ben afgestudeerd als medisch ingenieur aan de Technische Universiteit in Eindhoven.
Nou leuk, dan hebben we samen met mijzelf als huisarts, hebben we denk ik een mooi plaatje om hier wat over te zeggen. Als jullie nou één ontwikkeling zouden moeten aanwijzen die de huisartsenzorg de komende 5 jaar het meest gaat veranderen, welke zou dat dan zijn?
Nou, het is natuurlijk voor de hand liggend om hier AI op te beantwoorden. Dus kunstmatige intelligentie. Ja. Ik denk dat dat ook wel veel potentie heeft. Er vinden natuurlijk ontzettend veel ontwikkelingen plaats op dit gebied. Maar tegelijkertijd verwacht ik niet dat AI of een andere ontwikkeling de manier waarop we zorg verlenen volledig gaat veranderen. Ik zie eigenlijk de grootste impact in een reeks van toepassingen die huisartsen ondersteunen in hun dagelijkse werk. Dus echt toepassingen die bijvoorbeeld administratieve lasten kunnen verminderen of werkdruk kunnen verlagen.
Ja, dat was ook het eerste waar ik aan moest denken, kunstmatige intelligentie. Maar wat me ook te binnen schoot is dat ik dacht, social media is ook wel een ding wat best wel veel invloed kan hebben. Met name op bijvoorbeeld de vragen die patiënten hebben en de informatie die ze tot zich krijgen.
Of desinformatie.
Ja. Dat klopt inderdaad. Dus dat is ook nog wel een ontwikkeling dat ik denk, die is natuurlijk al langer gaande. Ja. Maar die ook de huisartszorg ook nog wel, denk ik, in de komende jaren kan gaan veranderen. Of daar invloed op heeft.
Vraag 2, Jelle. Dan ga ik eerst even naar jouw onderzoek. Heel interessant. Uit jouw onderzoek bleek dat tussen 2010 en 2020 digitalisering lang niet altijd leidt tot minder werkdruk. Sterker nog, een beetje een spoiler, maar vaak lijkt het juist meer werk op te leveren. Kun je ons eens meenemen met wat de impact was op de ervaren werkdruk van de diverse e-health toepassingen?
Ja, het is denk ik goed dat je benoemt dat het om de periode 2010 tot 2020 gaat. Dus het is echt vlak voor de coronapandemie nog wat is meegenomen. En dat gaat ook om een internationaal literatuurreview. Dus het is niet alleen van toepassing op Nederland, maar eigenlijk wereldwijd. Wat daarover in Engelstalige publicaties is gepubliceerd of gerapporteerd. En ja, wat daarbij eigenlijk inderdaad opviel is dat eigenlijk een kleine meerderheid van de studies aangaf dat er een werkdruktoename werd gevonden bij een digitale toepassing. Maar we hebben ook gekeken naar welke digitale toepassingen wordt dan over gerapporteerd. In de meeste studies was dat bijvoorbeeld 1 digitale toepassing, maar soms ook wel meer dan 1. Maar dan zag je eigenlijk toch wel vaak dat bij electronic health records, dus de medisch patiëntendossiers, dat daar wat vaker bij werd gevonden dat er een werkdruktoename was. Maar dan heb je het ook over bijvoorbeeld enkele of specifieke toepassingen, functionaliteiten binnen het electronic health record. En je zag het bijvoorbeeld ook bij de inzet van telemonitoring en mobile health. En nou ja, wat dat dan specifiek inhoudt, dat verschilt natuurlijk ook wel weer per studie. Dus dat maakt het soms wat lastig om echt overkoepelend conclusies te trekken. Maar dat was wel iets wat opviel. Terwijl bijvoorbeeld elektronisch voorschrijven, daar waren meerdere studies ook nagedaan. En daarbij zag je eigenlijk dat een meerderheid van de studies aangaf dat er een werkdrukafname werd gevonden.
En die vind ik zelf ook heel relaxed.
Ja, dat sluit daar dan goed bij aan. Ja, wat dan echt voor Nederland meegenomen kan worden, daar waren eigenlijk maar enkele studies uit. Maar denk ik wel dat de meeste van deze settings die onderzocht waren redelijk vergelijkbaar ook waren. Al komt natuurlijk altijd een groot deel van het onderzoek ook uit Amerika, waar dan de huisartsgeneeskunde natuurlijk wat anders is ingebed.
Ja.
En wat verder eigenlijk nog opviel, ook wat meer overkoepelend hebben we gekeken van hey, welke mogelijke factoren hebben daar nou nog invloed op gehad, op die relatie tussen het gebruik van digitale zorgtoepassingen en werkdruk. En dan zag je dat bijvoorbeeld de setting, waar ik het net over had, wel een rol kon spelen, maar ook bijvoorbeeld de duur van het gebruik van de digitale zorgtoepassing. Dus naarmate bijvoorbeeld al wat meer ervaring of wat langer gebruik van werd gemaakt, zag je ook wel vaker een werkdrukafname gerapporteerd. En daarnaast speelt bijvoorbeeld ook gebruiksvriendelijkheid van de toepassing en bijvoorbeeld ook met name in hoeverre het geïntegreerd is in bestaande werkprocessen of bestaande systemen, speelt ook wel een rol. Dus wat je eigenlijk wat vaker zag, is dat als het geïntegreerd is, dat het dan ook vaker tot een werkdrukafname leidde.
Ja, klinkt eigenlijk heel logisch, hè? En ook dat het in het begin meer tijd kost om het even je eigen te maken.
Ja, klopt. Dus op zich, als je het zo hoort, zijn dat vrij logische bevindingen. Maar het is denk ik goed om dat met onderzoek ook te benadrukken en dat ook eigenlijk bij meerdere onderzoeken naar voren komt.
Zeker. Nou, en ik vond het toch nog wel shocking dat toch bij veel e-toepassingen door de zorgverleners meer werkdruk werd ervaren. En welke er echt uitsprong was bijvoorbeeld die telemonitoring.
Ja.
Want als jij nu zo je onderzoek beschouwt, wat zou je ons adviseren? Moeten we hiermee stoppen? Of moeten we het beter integreren? Wat zou je advies zijn?
Ja, bij telemonitoring zou ik bijvoorbeeld zeggen van als dat binnen de praktijk past. Maar eigenlijk zoals bij elke digitale toepassing geldt wel van je moet het niet implementeren omdat het nou eenmaal moet. Maar het moet wel ook ondersteunend zijn aan de huisartsenzorg die je levert.
Ja, of omdat je er geld van krijgt van de zorgverzekeraar.
Dat kan ook een belangrijke rol spelen.
Ja,
dus ik zou er zeker niet meteen mee stoppen. Maar het is wel goed om te kijken van hey, bijvoorbeeld één keer per jaar van wat doet het nou met ons als personeel?
Ja. En wat bedoelden ze dan precies met die telemonitoring? Was dat thuis bloeddruk opmeten of suiker opmeten en dat doorgeven aan de praktijk? Of?
Ja, dus daarmee kunnen eigenlijk verschillende gezondheidswaarden gemeten worden door de patiënt zelf. Maar wat het dan telemonitoring maakt, is dat die waarden dan ook op afstand gedeeld worden met de zorgverlener. En dat die zorgverlener dan afhankelijk van de toepassing bijvoorbeeld zelf kan bepalen of door middel van bijvoorbeeld automatisering kan zien van hey, deze gezondheidswaarde heeft een te lage waarde of een te hoge waarde. Ja. Daar moeten we wat mee.
Dus je krijgt eigenlijk meer input qua data.
Ja.
En dat werd dus ook ervaren als meer werkdruk.
Dat zal een van de redenen zijn. Wat daarna speelt is dat telemonitoring als applicatie vergt denk ik ook wat meer tijd om te implementeren. Het is niet zo eenvoudig als bijvoorbeeld, Kenya zit via Teams aangesloten, maar dat je bijvoorbeeld een beeldbelapplicatie gebruikt. Dus er zitten wel wat meer instructies bij, wat meer in de voorbereiding.
Ja.
En wat ik aangaf, je ziet dan ook wel over de tijd heen, ik weet dat niet specifiek voor telemonitoring, maar ik verwacht wel dat die werkdruk toename minder wordt of juist een afname kan worden op de lange termijn.
Ja. En dat het direct in je HIS komt, dat is eigenlijk wat je als huisarts wil.
Idealiter wel, dus dan is het geïntegreerd. Dan heb je niet nog weer een aparte applicatie om dingen op te zoeken. Dus eigenlijk het liefst heb je natuurlijk alles via één systeem. Nou ja, de praktijk is natuurlijk lastig.
Hey, en een onderwerp wat ook steeds terugkomt is de digitale kloof. Dus juist patiënten die veel zorg nodig hebben, lijken soms minder mee te kunnen komen in al die digitale ontwikkelingen. Hoe voorkomen we nou dat digitalisering de gezondheidsverschillen alleen maar vergroot?
Ja, dat is wel een lastig punt wat ook wel steeds meer onderwerp is van, van onderzoeken die nu plaatsvinden op digitalisering. Ja. En ja, om daar echt een makkelijk antwoord op te geven, die heb ik ook niet. Maar het is denk ik goed om in ieder geval die doelgroepen waar het om gaat. En bij patiënten gaat het natuurlijk vaak om mensen die ook wat vaker zorg nodig hebben. Dus dat je die eigenlijk goed betrekt bij eigenlijk meteen al de ontwikkeling van een nieuwe digitale toepassing. Daarnaast denk ik in ieder geval op korte termijn dat het goed is dat er ook niet-digitale alternatieven beschikbaar blijven voor die groep die daar moeite mee heeft.
Ja.
En een puntje waar denk ik ook nog wel veel winst op valt te behalen is, je hebt natuurlijk altijd groepen patiënten die niet per se Nederlands als moedertaal hebben. Dus ik denk met de huidige technologische ontwikkeling dat het ook wel haalbaar moet zijn in ieder geval in een aantal jaar, om gewoon zonder al te veel moeite ook dergelijke toepassingen in andere talen te kunnen aanbieden. Zonder dat je als huisarts ook weer van alles moet gaan vertalen.
Ja, ja.
Maar dat het geautomatiseerd gebeurt.
Mag ik daar iets op aanvullen? Ja, want ik was aan het denken, aan de andere kant zou je ook het argument kunnen maken dat als een deel van de zorg digitaal kan plaatsvinden voor de patiënten, voor wie dat wel goed past, dat het meer ruimte creëert voor patiënten die wat meer persoonlijke begeleiding nodig hebben. Dus in theorie zou je meer tijd en aandacht over kunnen houden voor anderen. Of dat in de praktijk zo uitpakt, ik denk dat we dat nog niet weten. Dus het blijft heel belangrijk om goed na te denken over die toegang tot zorg. Dus je wilt niet dat minder digitaal vaardige patiënten andere toegang krijgen tot zorg. Want als je het gaat aanbieden, blijft er altijd de kans dat deze het wel gaan gebruiken, terwijl dat misschien niet de meest geschikte route is. Dus ik denk dat het belangrijk is dat het een extra mogelijkheid is, maar geen voorwaarde om goede zorg te krijgen. En er kunnen zelfs, Jelle had het over patiënten die niet Nederlands als moedertaal hebben. Bij e-consults kan dat zelfs een voordeel zijn, omdat er dan een automatische taling plaats kan vinden. Dus er kunnen wel toepassingen zijn waar het voordelig is.
Ja, mooi. Ken, om meteen bij jou te blijven. Je hebt onderzoek gedaan naar het e-meding consult. Wat versta je daar allemaal onder? En wat is volgens jou de grootste winst van zo'n digitaal overleg met een specialist?
Ja, dus het e-meding consult is eigenlijk de term die ooit bedacht is in de regio Westelijke Mijnstreek, waar het ooit is ingevoerd in samenwerking met het Zuiderland Ziekenhuis in Limburg, voor zover de luisteraar dat nog niet gehoord had. Tegenwoordig wordt het landelijk het meedenkadvies genoemd en simpel gezegd is dit het digitaal voorleggen van een vraag door een huisarts aan een specialist. En dat gebeurt asynchroon. Dus dat betekent dat de huisarts en de specialist niet tegelijkertijd beschikbaar hoeven te zijn. En in de vorm die wij hebben onderzocht gaat dat om een eenmalige vraag van één huisarts aan één specialist. Dus er bestaan ook andere vormen van digitaal overleg. Daar doen we ook wel onderzoek naar, samen met collega's uit Groningen en Nijmegen. Dus denk bijvoorbeeld aan systemen waarin je meerdere vragen kunt stellen of aan platforms zoals Prisma, waar je vragen kunt stellen aan meerdere specialisten tegelijkertijd. En wat mij betreft is de grootste winst is de kennisverplaatsing. Dus specialistische kennis komt naar de huisarts, waardoor patiënten vaak al geholpen kunnen worden zonder dat ze direct naar het ziekenhuis hoeven. Die huisartsen kunnen ook leren van die kennis. Patiënten kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven en de huisarts houdt de regie. En daarnaast heeft dat asynchrone karakter ook voordelen. Je kunt als huisarts natuurlijk al overleggen met een specialist, namelijk telefonisch. Maar daarbij sta je soms in de wachtrij of onderbreek je iemand in zijn werk of kom je niet direct bij de juiste persoon terecht. Dus wat dat betreft heeft digitaal nog wel een aantal voordelen.
Je hebt wel meteen antwoord. Dus je kunt meteen aan de patiënt teruggeven. En dan hoeft de patiënt niet na 2 dagen als je het antwoord hebt weer terug te bellen.
Dat is waar.
Maar klopt, je staat ook soms lang in de wacht. Ja. Hey, en wat waren de uitkomsten ten aanzien van het verwijzen?
We hebben gekeken bij meerdere specialismes in het ziekenhuis, bewust zowel beschouwend als snijdend. Onze hypothese was dat dit soort digitaal overleg zich beter leent voor beschouwende specialismes. Dat je vaak toch meer met wat diagnostieke puzzels, terwijl bij snijdende specialismes de vragen wat meer recht toe recht aan zijn. Maar we zagen eigenlijk bij alle specialismes wel een groot percentage verwijzingen die vermeden werden. Dus die verwijzingen zouden huisarts normaal gesproken wel gemaakt hebben, maar dankzij het meedenkconsult of meedenkadvies is dat niet gebeurd. Maar we zagen ook een klein percentage extra verwijzingen die er bovenop kwamen.
Hoe zie jij dat? Is dat negatief?
Ik zie dat niet als iets negatiefs. Dus dit zijn eigenlijk gevallen waarin een specialist heeft aangegeven dat die doorverwijzing wel nodig is, wat oorspronkelijk niet gepland was. Dus je zou kunnen stellen dat die patiënt uiteindelijk toch op de juiste plek terechtkomt. Maar ik denk wel dat het een belangrijk aandachtspunt is dat ook wel breder speelt binnen digitale zorg. Dus de zogenaamde aanzuigende werking of inductie-effect. Dus dat is het verschijnsel dat het aanbieden van een bepaald iets onbedoeld ook kan leiden tot extra vraag. Dus vooral wanneer je iets laagdrempelig beschikbaar maakt, kan dat mogelijk leiden tot extra zorggebruik en extra werkdruk of mogelijk zelfs zorg die niet altijd nodig is. Bij het Made in Consult zagen we dus dat dat relatief beperkt was en dat er veel meer verwijzingen werden voorkomen. Dus in dat geval lijkt die balans positief. Maar bij andere toepassingen kan zo'n aanzuigende werking wel sterker aanwezig zijn. Dus dat is wel altijd iets om kritisch naar te kijken.
Hint, zou je voor ons nog die percentage kunnen noemen? Dus hoeveel verwijzingen werden voorkomen en hoeveel kleine percentage verwijzingen namen juist toe?
Ja, het verschilde per specialisme, maar gemiddeld zag je zo ongeveer 37% verwijzingen die vermeden werden.
Ja.
En zo'n 12% extra verwijzingen.
Wat volgens jou dus ook betere zorg kan betekenen. Dat de specialist zei, nou, deze patiënt moet wel echt even gezien worden.
Ja, dat klopt.
Door deze digitale consultatie wordt samenwerken met specialisten wel makkelijker. Hè? Je hoeft niet meer in de wachtrij te staan, dus het wordt mogelijk laagdrempeliger om een meedenkconsult te sturen. Maar je raakt daarmee ook iets kwijt van het persoonlijke contact tussen de huisarts en de specialist. Het wordt allemaal al via de mail. Wat vind je daarvan?
Ja, dat klopt. Dat stukje verlies je natuurlijk wel. Voor bijvoorbeeld telefonisch contact is natuurlijk persoonlijker dan digitaal. Maar tegelijkertijd denk ik niet dat het een het ander volledig vervangt. Dus er zullen altijd situaties blijven waarin telefonisch overleg de voorkeur heeft.
Ja.
Het meedenkconsult is geen oplossing voor alles. Er is eigenlijk een afweging tussen efficiëntie en persoonlijk contact. Dus het asynchrone karakter maakt het wat efficiënter, maar soms is persoonlijk contact juist waardevol. Dat weten we ook wel uit mijn onderzoek, dat persoonlijke contact belangrijk is. Wat mij betreft is goede samenwerking eigenlijk een randvoorwaarde voor het gebruik van het meedenkconsult. Dus wanneer huisartsen en specialisten elkaar kennen, bijvoorbeeld inderdaad door die gezamenlijke scholingen, kan dat wel leiden tot betere inzet, betere vragen en betere antwoorden.
Ja. En dit meedenkconsult ging eigenlijk heel soepel. Je had teleconsult en nu gebruiken eigenlijk heel veel huisartsen het al. Wat maakt dat dit meedenkconsult nou meteen zo goed geïmplementeerd is ten opzichte van andere jellen?
Ja, dus dit is inderdaad wel denk ik een mooi voorbeeld waarbij je ziet dat het bijvoorbeeld tot een werkdrukafname ook kan leiden. En dat is iets omdat het goed geïntegreerd is in al bestaande dossier. Dus je kunt eenvoudig vanuit zorgdomein kun je zo'n meedenkconsult versturen. En wat ook meespeelt ten opzichte van bijvoorbeeld de systematic review die ik had uitgevoerd voor 2020, is dat je echt tijdens die coronapandemie hebt gezien dat die digitalisering echt enorm is toegenomen, maar dat ook barrières die er eerder waren, bijvoorbeeld met betrekking tot de financiering en implementatie, dat die echt wel zijn afgenomen. En dat het een stuk eenvoudiger is geworden om als huisarts digitale toepassingen te implementeren.
En Ken, dan had ik nog één vraag aan jou. Dat meedenkconsult is natuurlijk hartstikke leuk en je hebt ook goede resultaten van je onderzoek. Maar eigenlijk is het één specialist die iets leert aan één huisarts. Is er nog een mogelijkheid dat meerdere huisartsen daarvan kunnen leren? Heb jij daar nog dingen voor bedacht in je PhD?
Nou ja, dat zou zeker mooi zijn, want dat klopt. Want in feite is de patiënt in een meedenkconsult wel uniek, maar de vraag die je stelt is niet per se uniek. Dus het kan dat er veel vragen vaker voorkomen. Waar je dus gezamenlijk van kan leren, bijvoorbeeld een Prisma-platform doet dat, omdat de vragen en de antwoorden doorzoekbaar zijn. Dus je kan kijken of een vraag of een antwoord al een keer is voorgekomen. Wat je ook kunt doen en wat wij ook in de regio gedaan hebben, is dit verwerken in nascholingen. Dus door te kijken welke vragen komen vaak voor. En daar zit schijnbaar een kennishiaat bij huisartsen waar je met dat onderwerp iets kan. Of om te kijken in nascholingen het liefste gezamenlijk met huisartsen en specialisten. Van hoe stel je nou een goede vraag? Wanneer zet je dit in? Wat is een goed antwoord? Dan kun je voorbeelden uitlichten, zowel goede als minder goede. Persoonlijk denk ik ook nog, als we het over dit onderwerp hebben, dat AI hier in de toekomst wel een rol in gaat spelen. Of eigenlijk doet het dat al. Omdat heel veel van die dubbele vragen, in plaats van die aan een specialist te stellen, zou je die ook in een AI-chat kunnen stellen. Dus er zijn allerlei taalmodellen, sommige ook getraind op enkel medische bronnen. Tegenwoordig zelfs met meedenkconsult toepassingen, templates, waar je dit soort vragen aan kan stellen. Of je stelt een vraag eraan en je krijgt al een antwoord, of het helpt je om zo'n meedenkconsult op te stellen.
En bedoel je dan een soort Ask Aletta of wat voor taalmodellen zijn dat?
Ja, bijvoorbeeld Ask Aletta doet dat inderdaad.
Maar in ieder geval ontzettend leuk idee om daar ook nascholing aan te koppelen. Hè? om verder te gaan over de digitalisering in de zorg. Deze digitalisering, waar we het net allemaal over hebben gehad, brengt ook steeds meer specialistenkennis naar de huisartsenpraktijk. Hartstikke leuk, wij leren daar veel van. Maar de verantwoordelijkheid blijft daardoor bij de huisarts liggen. We hebben de patiënt dan niet verwezen. Wij krijgen alleen een antwoord en moeten er zelf mee verder. Krijgen wij dan niet te veel verantwoordelijkheid of meer verantwoordelijkheid dan wenselijk is?
Ja, ik ben het daar zeker mee eens. Als niet-huisarts zie ik altijd dat jullie een enorm bevlogen groep zijn, met een reëel risico om steeds meer taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Ik denk dat veel huisartsen en ook patiënten ook wel voordelen zien in bijvoorbeeld bij zo'n mede-consult om patiënten binnen de eerste lijn te kunnen helpen. Maar ik denk als verantwoordelijkheden verschuiven, dan moeten daar ook wel voldoende tijd en middelen en ondersteuning voor zijn. En daar wringt het soms. Ja. En de werkdruk in de huisartsenzorg is al hoog. Ja. Terwijl die ondersteuning niet altijd meegroeit met extra verantwoordelijkheden. Dus bijvoorbeeld bij iets als het mede-consult denk ik dat het goed is als die verantwoordelijkheid ook gevoeld wordt door de specialist. Dus in mijn onderzoek zagen we ook wel dat zo'n gedeelde verantwoordelijkheid belangrijk is. Dus door goede regionale samenwerkingen, duidelijke afspraken, een gedeeld dossier. Ja. Dat kan er wel allemaal voor zorgen dat dat beter ingezet wordt.
En hoe moet ik dat dan praktisch voor me zien? Dus ik heb een patiënt voor me zitten, ik maak een mede-consult, ik krijg een antwoord terug. Dan ga ik weer verder met die patiënt en ik ben nog steeds dan de hoofdbehandelaar. Hoe zie je dan dat specialisten ook gedeelde verantwoordelijkheid hebben?
Ja, ik denk dat het hem niet zozeer in één mede-consult zit. Ik denk dat het een langerlopend proces is, vooral ook informeel, door gezamenlijke nascholingen, door contacten dat je vaker hebt, waardoor je dat vanzelf gaat voelen.
Als ik dit zo hoor, dan zou ik in ieder geval voor mezelf, als ik echt denk, nou, dit is een heel complex probleem met een hele grote zorgvraag, die eigenlijk niet meer in de eerste lijn thuis hoort, dan zou ik gewoon verwijzen en dan niet een mede-consult doen. Om in ieder geval die verantwoordelijkheid ook mee te nemen in deze.
Ja, dat klopt.
We krijgen dus steeds meer digitale hulpmiddelen, AI-toepassingen, ook beslisondersteuning. Hoe zorgen we nou ervoor, ja, eigenlijk in brede zin, dat de technologie de huisarts helpt en niet andersom? Dat is denk ik deels al wel besproken, maar kan je daar wat over zeggen, Jelle?
Ja, het is altijd goed om dat in de gaten te houden, dat je niet alleen maar digitalisering implementeert omdat het bewijs van wordt opgelegd of omdat het moet. Ja. Er zijn ook wel wat voorbeelden van dat je bijvoorbeeld als huisarts natuurlijk sinds juli 2020 verplicht was om patiënten elektronisch inzage in hun medisch dossier te geven.
Ja.
Dat is denk ik op zich goed voorbereid met een mooi programma wat er omheen zat met Open, met financiering daarvoor. Dus dat zijn denk ik wel belangrijke voorwaarden dat je dergelijke nieuwe ontwikkelingen of nieuwe digitale toepassingen ook goed voorbereid in overleg met eventueel de belangenpartijen die erboven staan. Ja, daarnaast is het denk ik ook goed om als huisartspraktijk bijvoorbeeld zelf een visie of een strategie te hebben om te kijken van welke digitale zorgtoepassingen passen nou bijvoorbeeld bij onze praktijk om dus onze patiëntpopulatie goed te kunnen helpen en goede huisartszorg te kunnen bieden. Dus het is denk ik ook goed dat je één keer in de paar jaar misschien zo'n visiedocument gezamenlijk met het personeel in de praktijk wordt opgesteld. Misschien is het ook goed om daar af en toe dan wat patiënten bij uit te nodigen. Dan heb je het complete plaatje.
Ik denk alweer wat een werk.
Ja, dus ik zou het ook niet te vaak doen, maar het is denk ik goed om na te gaan in hoeverre zeg maar bestaande technologieën, om daarbij te kijken van kan dit mijn praktijk helpen? En daarnaast, als onderzoeker wil ik altijd wel benadrukken dat het ook gewoon goed is om onderzoek te blijven doen, om zo goed in kaart te brengen van welke digitale hulpmiddelen zijn over het algemeen al van meerwaarde voor de huisartspraktijk en welke zijn bijvoorbeeld nog niet goed onderzocht, dus waar is meer onderzoek naar nodig?
En dan even praktisch, voor mij als praktijkhouder. Bijvoorbeeld in de regio hebben we heel erg gediscussieerd over die digitale triage. Moeten we dat nou op onze website zetten of niet? Hoe kun je daar dan goed mee omgaan met wat Jelle net heeft gezegd in het achterhoofd?
Ja, wat we regelmatig zien is dat digitale toepassingen worden ingevoerd vanwege organisatorische en vooral ook financiële prikkels. Ja. Terwijl er nog relatief weinig wetenschappelijk bewijs is voor de daadwerkelijke meerwaarde. Dus er wordt sterk gekeken, vooral door bestuurders en verzekeraars, naar efficiëntie en meetbare uitkomsten en cijfers. Ja. Digitale zorg is vaak complexer dan dat en is niet zomaar te vangen in cijfers. Dus eigenlijk de impact van een toepassing hangt niet alleen af van die technologie zelf, maar ook van gedrag en organisatie en context. Dus een toepassing die in de ene praktijk werkt, hoeft niet per se in een andere praktijk zo goed te werken. Dus het is belangrijk dat we daar onderzoek naar doen, maar tegelijkertijd zien we in onderzoek ook uiteenlopende resultaten. Dus dat is ook een uitdaging voor ons om met andere methodologieën hiernaar te kijken. Dus het is eigenlijk best een complexe puzzel.
En hoe pak je dat dan qua, jij bent onderzoeker, hoe pak je dat dan aan? Nou, er zijn best wel triage tools in het nieuws geweest ook. Die ontwikkelingen gaan heel snel, maar hoe blijf je daarbij als onderzoeker dat je toch daar iets over kan zeggen? Hoeveel effect of hoeveel waarde het voor de patiënt of voor de dokter kan toevoegen?
Ja, dat is best een uitdaging. Vooral ook omdat, wat je inderdaad zegt, de ontwikkelingen heel snel gaan en onderzoek vaak helaas toch traag gaat.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een aanvraag voor een onderzoekssubsidie duurt lang, terwijl ontwikkelingen snel gaan. Daarom ben ik bijvoorbeeld heel blij dat tegenwoordig alle vakgroepen huisartsgeneeskunde een academische werkplaats hebben, waarin ze praktijk en onderzoek dichter bij elkaar proberen te brengen. En volgens mij past dat juist heel goed bij het evalueren van dit soort tools. Doordat je juist korte cyclische projecten kan doen om dit soort initiatieven te evalueren.
Ja.
Een ander initiatief dat ik nog graag zou noemen is DigiHag, maar dan preek ik wel volledig voor eigen parochie, want zowel Jelle als ik zijn onderdeel hiervan. Maar dat is een recent opgerichte landelijke expertisegroep van onderzoekers op dit gebied, dus digitale huisartsenzorg. En wij zien dat ook wel als een van onze doelen om dit soort tools kritisch te evalueren en te kijken naar hoe die technologie de huisarts kan ondersteunen in plaats van andersom.
Dat hebben we denk ik wel nodig met alle digitale toepassingen in de huisartsenzorg en die snelle veranderingen. Heel fijn. En om op dit onderwerp te blijven, wat zijn volgens jou nou de grootste fouten die we momenteel maken bij de invoering van nieuwe digitale toepassingen? Je had het natuurlijk net al een beetje over.
Ja, dus volgens mij is het belangrijk om te beginnen met de vraag, welk probleem lossen we nou eigenlijk op met deze toepassing? Dus niet technologie invoeren omdat het technisch mogelijk is, maar goed kijken welke behoeften van huisartsen of patiënten het vervult. Volgens mij is het ook belangrijk dat huisartsen daar actief bij meedenken en zich over uitspreken.
Wat je bijvoorbeeld ook ziet, het is natuurlijk sterk afhankelijk ook van welke digitale toepassing het omgaat. Wat ik bijvoorbeeld gehoord heb bij telemonitoring, kan het juist helpen om ook echt stap voor stap te implementeren. Dus dat je bijvoorbeeld zegt van, hey, ik start met telemonitoring met een groepje van 10 patiënten. Kijk hoe dat gaat door ze bijvoorbeeld een half jaar of een jaar te volgen. En dan langzaamaan ga je dat uitbreiden, bijvoorbeeld niet alleen naar klacht, maar ook dus in totaal aantallen. En dat is natuurlijk met name geschikt voor patiënten met een chronische aandoening. Denk aan astma of denk aan diabetes. Terwijl, kijk, met beeldbellen kan het bijvoorbeeld wel weer zijn, of met een e-consult, ja, dat kun je meteen aanbieden aan de hele patiëntpopulatie. Dus dat is nog een kleine aanvulling die ik mee wil geven.
Ja, waar ik dan nog wel aan zit te denken van, wanneer gaat het zijn dan op groen? Wat vind jij als onderzoeker, je werkt bij het NIVEL, waaraan moet bijvoorbeeld AI of digitale triage voldoen dat je als huisarts veilig kan zeggen, nou, voor mijn praktijk ga ik dit inzetten?
Ja, dat is nog best een lastige vraag. Maar ja, ik denk dat het sowieso belangrijk is dat als je bijvoorbeeld kijkt naar AI, dat toepassingen natuurlijk voldoen aan, nou ja, de wetgeving die dan bijvoorbeeld overeen is gekomen. Je hebt de AI Act bijvoorbeeld op Europees niveau.
En de MDR, hè? En de Medical Device Regulation.
Ja, klopt. Dus idealiter voldoet het daaraan. Al kost dat ook weer veel tijd. Net zoals wat Ken net aangaf met onderzoek doen, dat kost ook tijd. Dus daar kun je ook niet altijd op wachten. Dus het is soms ook dat digitale toepassingen al een soort van uitgeprobeerd worden. Maar het is dan denk ik ook wel belangrijk dat een huisarts of degene die het gebruikt daarbij een kritische houding heeft. En in ieder geval ervoor zorgt dat er bijvoorbeeld geen patiëntnamen in worden genoemd. Of dat dat wel dus door de softwareleverancier die applicatie bijvoorbeeld heeft gemaakt, dat dat ook goed afgedekt is. Qua onderzoek is het ook een beetje een balans vinden in dat je natuurlijk niet te veel onderzoek daarna wil doen, omdat je dan ook weer jarenlang bezig bent om dat te kunnen aantonen van, is dit bijvoorbeeld effectief bewezen? En effectiviteit is ook weer een maat die op verschillende manieren gemeten kan worden.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld in de praktijk kijkt, dan zijn er natuurlijk wel wat voorbeelden van digitale toepassingen, zoals ik die ook net noemde, die eigenlijk al een vast onderdeel zijn.
Ja.
Dus ik denk, als je bijvoorbeeld kijkt naar het elektronisch patiëntendossier, dat heeft zijn meerwaarde wel bewezen ten opzichte van gewoon papieren dossiers. Omdat het toch een bepaald probleem, bijvoorbeeld heel veel administratieve tijd die daarmee komt kijken.
En onleesbare handschriften.
Onleesbare handschriften, inderdaad. Dat probleem eigenlijk grotendeels ook wel kan oplossen.
Ja.
En zo'n patiëntportaal, dat kwam eigenlijk voort uit behoefte. Van dat patiënten ook wat meer inzicht willen hebben in hun eigen dossier. En bijvoorbeeld daar ook wat makkelijker kunnen zien van hoe staat bijvoorbeeld mijn gezondheid ervoor? Zodat ze zich ook goed kunnen voorbereiden met consult met bijvoorbeeld de huisarts.
Ja, dus het is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Zeg maar de vraag, wanneer is een digitale zorgtoepassing nou bewezen effectief? Het is bijvoorbeeld niet zoals bij medicatie dat je gewoon een klassieke trial kan doen onder gecontroleerde omstandigheden om te kijken of iets werkt of niet. Bij digitale zorg spelen context en gedrag en werkprocessen allemaal een rol. Dus het is ingewikkelder om daar onderzoek naar te doen en dat is ook een rol voor ons onderzoekers om daar zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek naar te doen en die resultaten te wegen samen met huisartsen en dan als huisarts die informatie tot je te nemen en kritisch te kijken naar wat nuttig voor jou zou kunnen zijn in jouw praktijk. Nou, ik zou iedereen ook aan willen raden om een kijkje te nemen bij de academische werkplaatsen.
Ja.
Al is het maar op de website, het liefst natuurlijk om actief betrokken te zijn, in welke mate dan ook. Dus als je vragen of ideeën hebt, kun je die altijd opsturen naar de desbetreffende contactpersonen van de academische werkplaats.
En Jelle, heb jij nog een take-home message voor ons?
Ja, je zou voor meer informatie over digitale zorg, onder andere voor de huisartsenzorg, bijvoorbeeld ook eens kunnen kijken naar digizo.nu, wat een door het overheid gestimuleerd programma is dat zich richt op het breed opschalen van bewezen digitale en hybride zorgprocessen. Dus wellicht kun je daar ook nog mooie voorbeelden vinden. En verder, wat Ken eerder noemde, hebben we ook DigiHag, wat eigenlijk net opgestart is als landelijke onderzoekshub vanuit zowel de Universitair Medische Centra als het NIVEL die daarbij betrokken zijn.
Super.
Waarover je binnenkort meer zal horen, want het is echt net een maand geleden opgestart.
Ja, jullie hebben nog geen website, maar daar horen we dus binnenkort meer over.
Ja,
fijn.
Daar komt zeker nog meer over.
Hey Jelle en Ken, heel erg bedankt voor dit interessante gesprek. Het is mooi om te horen dat digitalisering veel kansen biedt, maar ook dat technologie alleen werkt als deze goed aansluit bij de dagelijkse praktijk van de huisarts en van de patiënt. Tot de volgende keer. We gaan jullie in de gaten houden.
Dag.
Heel mooi. Doei.
Doei. Je luisterde naar een podcast van Huisarts en Wetenschap met onderzoekers Jelle Kuiper en Ken Peters over de toekomst van digitale zorg in de huisartspraktijk. Heb je een vraag of een suggestie? Laat het ons weten via de redactie van Huisarts en Wetenschap. En ik ben Tessa Dijksman, ook huisarts. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
Over 2 weken de nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot over 2 weken.